In 1 Johannes 5 vers 3 staat dat wij zijn geboden moeten doen en bewaren. In 1 Johannes 2 en 1 Johannes 4 wordt eigenlijk alleen de broederliefde genoemd. Welke geboden bedoelt Johannes nog meer? Dat vind ik nou een leuke vraag. En het antwoord zal u verbazen. Het antwoord is niks meer. Want er zit alles in. In mijn boek Godsverlichting heb ik een aantal voorbeelden genoemd. Om dat te illustreren aan de hand van 4 voorbeelden uit de 10 geboden. Om te laten zien dat die 10 geboden uit de wet van Sinaï in de wet van Christus zodanige inhoud krijgen dat ze uiteindelijk een variant worden van het liefdegebod. Gij zult niet stelen, maar, zegt het Nieuwe Testament, je moet juist veel eer mededelen van het goede. Je moet voor je broeder inzetten. Boek in 1 Johannes 3 gelezen. En dan zie je, het gij zult niet stelen is uiteindelijk, als je het vertaalt in de positieve zin, in de wet van Christus, is het de gebod van de broederliefde. Je steelt ook al van een broeder als je hem onthoudt, je hulp, je liefde, je genegenheid, je bijstand. Gij zult niet doden, maar veel eer, zegt de wet van Christus, niet alleen hem niet doden en niet alleen maar geen slechte gedachten oefenen, dat is nog maar negatief, maar je moet je leven voor hem inzetten. Dat hebben we ook in 1 Johannes 3 gelezen. En dan blijkt dat het gij zult niet doden een variant is van het liefdegebod. Gij zult niet echt breken, dat is negatief. Maar in de wet van Christus betekent, je moet je zelfs voor je vrouw inzetten, 1 vers 5, zoals Christus dat voor de gemeente heeft gedaan. Zich voor haar heeft overgegeven. En dan zie je dus uiteindelijk een variant van het liefdegebod. En zo kun je doorgaan. Gij zult niet liegen, gij zult geen vals getuigenis geven. Als je dat omdraait in de positieve zin, zoals de Heer Jezus dat elke keer doet, en ook in de brieven van Paulus, dan betekent dat we moeten elkaar dienen met de waarheid. Nou, zo kun je ze alle 10 afleiden. Alle 10 geboden zijn varianten van het liefdegebod. Christendom is in dat ene woord samengevat. Er zijn natuurlijk altijd scherpslijpers die zeggen, ja, gerechtigheid, heiligheid. Maar ook de heiligheid van God. Als je alleen al ziet, zo vaak in het boek Jesaja, het tweede deel van het boek Jesaja. Waar God elke keer zegt, ik ga jullie verlossen, want ik ben de heilige Israëls. Ik ga jullie redden. Ik ga jullie alle volken bij elkaar verzamelen. Want ik ben de heilige Israëls. Niet hoewel ik de heilige Israëls ben, maar want ik ben de heilige Israëls. Wij denken dat heiligheid tegenover Gods liefde staat. Maar heiligheid is een manier om het wezen van God te beschrijven. En dat wezen van God komt niet alleen maar tot uitdrukking in het oordeel, wat wij zo graag met heiligheid verbinden, maar ook in de verlossing van zijn volk. En in die zin is het dus inderdaad zo, God is licht en God is liefde. Dat zijn de 2 omschrijvingen, ook in de eerste Johannesbrief, van zijn wezen. En ook dat licht en liefde mag je niet tegen elkaar uitspelen alsof er 2 kanten in God zouden zijn die op een of andere wijze ook nog tegenover elkaar zouden staan. Dat zou beide zijn de volle uitdrukking van wie God is. En in die zin is het merkwaardig, Johannes spreekt inderdaad in het meervoud, de Heer Jezus doet dat zelf, mijn geboden bewaren, ook Johannes 14. Maar als je dan nazoekt, wat heeft u allemaal voor geboden gegeven, dan is het enige gebod, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En zoals gezegd, alle geboden zijn daartoe te herleiden. Als staat, God is licht, laten we dat nog even verduidelijken. Anders zou u toch nog denken, ja, maar er is dan ook nog iets met dat licht. Maar God is licht wordt in 1 Johannes 1 uitgelegd in die zin, wij moeten zijn geboden volbrengen. Het licht zijn komt daarin tot uitdrukking van de gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid aan zijn geboden. Maar die geboden zijn de liefde. Dus het licht komt daarin tot uitdrukking in onze toewijding, in onze overgegevenheid, in onze geboden. Maar die geboden houden juist de liefde in. Is de doodstraf, volgende vraag, uit het Nieuw Testament is oogpunt niet verwerpelijk, omdat in het algemeen aan de zondaar de mogelijkheid wordt ontnomen zich te bekeren. Er zijn vele argumenten te geven voor de doodstraf en vele tegen de doodstraf. En daar ga ik vanavond niet over uitweiden. Ik vind, we moeten de doodstraf in de wet opnemen en hem nooit toepassen. Hebben we wat om over na te denken. En er zijn een heleboel redenen waarom ik denk dat die in de wet zou moeten staan. En een heleboel redenen waarom ik denk dat je hem nooit moet toepassen. Maar dat was mijn punt niet. Het ging er mij niet om of de doodstraf op zichzelf een goede zaak is. Wat heel duidelijk is, en hier staat op de volgende brief hoe de jongen heet, Sean Sellers. Wat heel duidelijk is dat hij de dood verdiend had. En hoe je dat nu verder het beste kunt doen, of het verstandig is, en of het wijs is, en of er geen betere middelen zijn dan die doodstraf toe te passen. Dat is nou een heel ander onderwerp. Daar wil ik me nou niet in, ik laat me dat niet toe verleiden vanavond. Maar wel, als die doodstraf daar, maar ook als die bestaat er niet, dan kun je nog zeggen, er zijn bepaalde zonden die de dood verdienen. Los van de politieke en juridische kwestie of het wenselijk is dat een land de doodstraf toepast. Nou, dan meteen maar deze vraag erbij. Als we niet voor Sean zelfs hoeven te bidden, omdat hij toch altijd doodveroordeeld is, twijfelen we dan niet aan Gods kracht en genade? Deze man had zich nog graag door God laten gebruiken. Ja, ik heb het even voor alle duidelijkheid, ik heb natuurlijk niet gezegd dat je niet voor hem moet bidden. Natuurlijk zou ik ook, als ik het geweten had, voor hem gebeden hebben. Waar het om gaat is, ik zou niet vrijmoedig voor mezelf, ik praat niet voor u. Ik zou niet, denk ik, vrijmoedigheid gehad hebben om te zeggen, alsjeblieft, Heere God, laat u toch gratie mogen krijgen. Ik zou dat liever aan de Heere God hebben overgelaten. Als iemand zo nadrukkelijk de dood verdiend heeft in het bestel van God, dan laat ik dat ook maar aan God over of daar gratie moet komen of niet. Ik ben blij dat ik niet in zo'n jury hoef te zitten die dan zo'n gratie moet beoordelen, alsjeblieft. Ik ben blij dat wij geen jury-systeem hebben. Nou, dat wou ik nog wel even kwijt. Maar deze man had zich door graag de God laten gebruiken. Laten we bedenken dat dat geldt voor iedereen die jong uit het leven wordt weggerukt. We moeten zo voorzichtig zijn met dat soort argumenten. Voor iedereen die onder zijn 80ste wordt weggerukt, geldt dat die, en ook na je 80ste, dat zulke mensen nog graag door de Heere God zich hadden laten gebruiken. Maar dat is tegelijkertijd zo, met alle respect naar de vraagsteller toe, maar zo menselijk natuurlijk. Zo werkt het nou helemaal niet. Er zijn meer factoren die beslissen in Gods bestel, maar ook in onze verantwoordelijkheid, want dat gaat het hier natuurlijk bij hem om. Of wij een lang of een kort leven van de Heere God hier op aarde ontvangen. Niemand van ons is onmisbaar. De Heere God kan ook anderen gebruiken. Laten we goed bedenken. Laat ik dat even in het algemeen zeggen. Maar één argument, en ik heb er nog vele andere, maar die vertel ik allemaal niet. Eén argument. Als ooit iemand in Amerika zou worden vrijgelaten, eigenlijk alleen maar omdat hij christen was geworden, dan voorspel ik u dat alle ter dood veroordeelden onmiddellijk christenen worden in Amerika. Dat is hetzelfde als dat elke Amerikaanse president born again moet zijn, terwijl ik denk, geef mijn portie maar aan Vicky. Ik geloof er geen biet van. Precies hetzelfde zou hier zijn. Alsjeblieft, laat niet omdat mensen tot geloof komen. Het zou verschrikkelijk worden. Als mensen vrijgelaten zouden worden, gratie zouden krijgen omdat ze een christen waren geworden. Iedereen zou een christen worden in Amerika. Het zou het heksen van de dam zijn en niemand zou het meer geloven. Ik ook niet. Ergens in de Bijbel staat geschreven, voor alle zonden bestaat vergeving, behalve voor de zonde tegen de Heilige Geest, want dit is zonde tot de dood. Hoe zit dat nu? Nou is het toch wel zo goed om precies te weten waar wat in de Bijbel staat. Want zoals het hier staat, staat het echt nergens. Wat er wel staat is, en u kunt het nalezen Matthäus 12, wat er wel staat is, niet de zonde tegen de Heilige Geest, maar de lastering van de Heilige Geest. Dan gaat het dus om een heel specifieke zonde. En er staat ook niet bij, dit is zonde tot de dood, die uitdrukking komt alleen in 1 Johannes 5 voor. Maar het gaat om lastering tegen de Heilige Geest. Dat wil zeggen, lastering is bewust kwaad spreken. Terwijl je weet dat het de Heilige Geest is, bewust zeggen dat het de Beelzebul is, de duivel. Hier staat iemand die tegen de Heilige Geest gezondigd heeft, kan dus ook geen vergeving krijgen en dus ook geen eeuwig leven. Klopt niet, om de simpele reden dat elke zonde die een mens doet een zonde tegen de Heilige Geest is. De Heilige Geest is God, zoals de Vader God is en de Zoon is God. Elke zonde die wij doen is een zonde tegen God, tegen de drie ene God. Dit is een hardnekkig misverstand, dat als iemand tegen de Heilige Geest zonde, dat hij geen vergeving zou krijgen. Elke zonde die wij doen, ik herhaal het nog eens, is een zonde tegen de Heilige Geest. Waar het hier om gaat, is één speciale zonde. Dat zijn van die raadselachtige dingen in het leven die ik niet kan begrijpen. Dat er honderden of zo niet duizenden mensen, dan komen ze overal tegen, dat is niet alleen maar vanavond. Duizenden mensen in het land rondlopen met het idee van de zonde tegen de Heilige Geest. Terwijl de Bijbel maar gaat over één enkele uitdrukking en dat is de lastering tegen de Heilige Geest. Nou, staat hierbij graag een onthullend en waarachtig Bijbels antwoord. Ik hoop dat het antwoord zowel onthullend als waarachtig en Bijbels was. Als iemand bewust tegen de Heilige Geest lastert, en daarvoor moet je je ook nog afvragen of dat vandaag wel mogelijk is. Bij de Heer Jezus, bij wie geen zonde aanwezig was. Waar dus het werk van de Heilige Geest ook zo totaal onvermengd was. Dat niemand eromheen kan. En als dan iemand toch nog zegt, hij werkt door de Beelzebul, de duivel. Dan moet je afvragen, is er één dienstknecht van de Heere God op aarde, waar de Heilige Geest zo ondubbelzinnig, zo werkzaam is, waar niet van het vlees aanwezig is, dat iemand de Heilige Geest zou kunnen lasteren op die manier. Zou kunnen zeggen, daar waar de Heilige Geest zich zo openbaart, dat het de duivel is. Mensen hebben dat ook gezegd bij de Toronto-zegen bijvoorbeeld. Je hebt ook in Nederland heel wat Toronto-geblesseerde gemeenten. En die hebben allemaal ook met diezelfde discussie te maken gehad. Namelijk, Ja, als je nou zegt dat het niet van God is, of je dan niet de Heilige Geest lastert. Maar beste mensen, als het zo ontzettend duidelijk was dat de Toronto-zegen van de Heilige Geest was, ja, dan zou het lastering zijn. Maar zo duidelijk was dat bepaald niet. En heel wat mensen die zich toen hebben laten meeslepen, hebben later zich afgevraagd of het allemaal wel zo bijbels was. In die zin kun je rustig afvragen of die lastering van de Heilige Geest in die zin, zoals het daar beschreven staat, vandaag in deze bedeling wel mogelijk is. De Heer Jezus zegt het uitdrukkelijk, als het erom ging, de Heilige Geest zoals die in zijn persoon werkzaam was, als die gelasterd zou worden. Maar het zijn mooie vragen allemaal, maar er zit veel aan vast. Het is bijna allemaal een lezing op zich. Neem nou de volgende. Het vlees is slecht. Ik associeer het vlees altijd met het lichaam, lichamelijke. Volgens mij is het lichaam neutraal. Je kunt het goed gebruiken als een tempel van God of slecht gebruiken. Exploiteren voor eigen eer of gewin, sport, prostitutie. Maar je lichaam is ook een geschenk van God, seksualiteit ook. En niet slecht, zwak of zondig van nature. U zit met een moeilijkheid en die kan ik me goed voorstellen van het woord vlees. Het woord vlees heeft in de Bijbel meerdere betekenissen en in elk geval ook deze twee die u hier noemt, maar die totaal verschillend zijn. Het ene is het neutrale betekenis. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus is in het vlees gekomen. Nou, daar heeft vlees natuurlijk absoluut niet de betekenis van het zondige vlees. We hebben Christus niet naar het vlees gekend, of wel naar het vlees gekend, 2 Korinthe 5. Dat betekent zoals hij hier in het lichaam op aarde was. Dat is vlees dus in de betekenis van het lichaam. Het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, het woord heeft een lichaam aangenomen, Johannes 1 vers 14. En nu is het verwarrende, maar dat heb je nu eenmaal in taalgebruik, dat woorden ook in onze taal, in het gewone alledaagse spraakgebruik, soms heel verschillende betekenissen kunnen hebben. Het verwarrende is dat vlees soms, en dat blijkt dan uit het context ook heel duidelijk, een negatieve betekenis heeft. En dat betekent vlees, het zondige vlees. En waarom wordt dat nou vlees genoemd? Waarom maakt dan God het nou zo ingewikkeld, zouden wij dan zeggen? Ik denk om deze simpele reden dat zonde altijd zich uit door het lichaam. Ik wil zeggen, we zondigen gedachten niet, maar wij kunnen ook niet denken zonder hersenprocessen. Het lichaam is er altijd in betrokken, maar zeker in zondige daden zien wij dat natuurlijk. Wij zondigen, daarom wordt ook in Johannes in Romeinen 6 gesproken over de leden van het lichaam. Stel dan uw leden, en dan gaat het letterlijk over het lichaam, niet langer ten dienste van de zonde, maar stel uw leden ten dienste van God. Dus het vlees wordt verbonden met het lichaam, niet omdat het lichaam als zodanig iets minderwaardig zou zijn, maar omdat de zonde zich uit via de leden van het lichaam. Maar u hebt volkomen gelijk, als er staat in Romeinen 6, dan is dat de bevestiging van wat u vraagt. Dat je je leden niet ten dienste van de zonde moet stellen, maar je leden ten dienste van God. Dan blijkt eruit dat hij met die leden op zichzelf niks verkeerd aan de hand is. Die zijn niet negatief of minderwaardig. Integendeel, ze zijn minderwaardig of negatief als ze in dienst van de zonde worden gesteld. En als ze in dienst van God worden gesteld, dan zijn ze juist positief. Dus in die zin zet ik alleen maar een dikke streep onder wat u gevraagd hebt. Is het nu wel of niet belangrijk om gedoopt te worden zodra je gelooft dat Jezus Christus voor de vergeving van je zonde is gestorven? Ik begreep uit uw betoog dat dit van minder belang is, maar toen Jezus ten hemel voer, zei hij quasi als laatste woorden, verkondig het woord en doop ze in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Is de bekering wel compleet als de bekering niet wordt afgesloten met de doop? Ik heb helemaal niet bedoeld te zeggen dat de doop niet belangrijk is. Als ik die indruk zou hebben gewekt, dan wil ik dat openlijk hier belijden en dat rechtzetten. Wat ik gezegd heb is dat je door de doop niet wedergeboren wordt. Dat is heel wat anders. U zegt, als je wederom geboren wordt, moet je gedoopt worden. Amen. Wat ik zei was, als je gedoopt wordt, word je daardoor niet wedergeboren. En nou zegt u hopelijk amen en dan zijn we helemaal dik tevreden. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Dus, nog eens, als je wederom geboren bent, moet je gedoopt worden. Dat is heel duidelijk, het hoort bij elkaar, het is één geheel. Wie geloofd zal zijn, zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. Markus 16 vers 16, wordt in één adem genoemd. Het is één geheel. Maar waar het mij om ging is, het water als zodanig behoud je niet. Het water in de zin van, het water doet niks innerlijk aan jou. Het water schenkt jou niet het nieuwe leven van de wedergeboorte. Dus ik hoop dat dat misverstand ook uit de wereld is. Hebreeën 6 vers 4, ook weer voor een avondvullend programma. Hebreeën 6 vers 4 spreekt over afval van het geloof. Uit de context blijkt dat het hier over wedergeboren christenen gaat. Als zij Jezus loochenen, is er geen mogelijkheid meer opnieuw tot geloof te komen. Gaan zij verloren. De clue zit hem in de tweede zin. Uit de context blijkt dat het hier over wedergeboren christenen gaat. En dat is nog maar net de vraag. Als dat zo zou zijn, ja, dan zitten we daar met een moeilijkheid. Er zijn daar mensen die afgevallen zijn, ze zijn eerst wedergeboren, dan zijn ze afgevallen. En dan is er geen mogelijkheid opnieuw tot geloof te komen. Gaan ze dan verloren? Ja, als ze afgevallen zijn volgens uw eigen redenering en er is geen mogelijkheid meer dat ze tot geloof komen, ja, dan gaan ze verloren. Maar zoals gezegd, de angel zit hem hier in die tweede zin. Blijkt dat uit die context wel zo duidelijk dat het over wedergeboren gaat, wedergeboren mensen gaat? En mijn antwoord is, nee, dat blijkt volgens mij niet zo duidelijk als u denkt. Er is in die opsomming in Hebreeën 6 geen enkele uitdrukking die vast en zeker boven elke twijfel verheven bewijst dat het daar over wedergeboren gaat. Ze hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Lees van de Heer Jezus, toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Dat is het verschil. Je kunt proeven zonder te eten of te drinken. Ze hebben eraan geroken, zouden wij zeggen. Het gaat daar over mensen die, wij zouden vandaag zeggen, opgegroeid zijn op het christelijk erf. En dat is de moeilijkste uitdrukking. Daar staat er, die deelgenoten zijn geworden van de Heilige Geest. Ik durf rustig te zeggen dat elk mens die opgroeit in een christelijk gezin deelgenoot is van de Heilige Geest. Niet heeft de Heilige Geest ontvangen, niet de Heilige Geest woont in zo'n persoon, maar ze hebben deel aan die heilzame werkzaamheid van de Heilige Geest. Daar waar ze zijn, in dat christelijke gezin, op een christelijke school, in een christelijke gemeente waar ze zondag en zondag naartoe zijn gegaan. En als zulke mensen, want daar gaat het om in Hebreeën 6, als zulke mensen die door en door het evangelie gekend hebben en het zelfs een tijd lang beleden hebben. Als die dan dat in de wind slaan, en het gaat daar over Joden die terugkeren naar het Jodendom. Ze hadden eerst gezegd, Jezus is inderdaad de Messias. En toen keerden ze terug in het Jodendom en zeiden ze, nou nee, hij is het toch niet. Dan zegt de schrijver, ja luister eens eventjes, wat hebben we dan nog over? Mensen die het evangelie niet kennen, die kun je een blijde boodschap brengen. Joh, ik heb een mooie boodschap voor jou. Heb je het al gehoord? Zus en zus. En zo. Maar als mensen het evangelie al door en door kennen, en ze wijzen het van de hand, wat heb je dan nog voor derde alternatief? Dus ik denk zelfs niet eens dat je per se zou moeten concluderen dat die mensen ook zich niet meer zouden kunnen bekeren. Dat ze dus als ze eenmaal dat losgelaten hebben, voor altijd het kwijt zijn. Wij kennen gelukkig heel wat gevallen van jonge mensen die in het geloof zijn opgegroeid. En die het allemaal de rug toegekeerd hebben en later gelukkig teruggekeerd zijn tot de dingen die ze in hun jeugd hebben gehoord. Waar het de schrijver veel in om gaat is, hij waarschuwt deze mensen. Denk om jullie komen uit het Jodendom. En nu onder de druk van de vervolgingen, zeggen jullie nou laten we dan toch maar weer teruggaan naar het Jodendom. Met als consequentie, nou ja, dan zeggen we maar dat Jezus dan niet de Messias is. Ja, maar zo makkelijk gaat dat niet. Wat heb je dan nog voor evangelie? Je hebt het Jodendom de rug toegekeerd, want dat was niet goed. Dat heb je ingezien, anders was je niet weggegaan. Nu zeg je het Christendom is ook niet goed. Wat voor derde alternatief heb je dan nog? Dat is de moeilijkheid. Mensen blijde boodschap verkondigen is één ding, maar als ze hem al kennen en de rug toegewezen hebben, ja, dan staan we met lege handen. Want ze zeggen, ja, sorry, we hebben geen reserve evangelie voor je. Nou, zo lees ik Hebreeën 6, vers 4. Ten slotte deze vraag. Bidden naar zijn wil. Hoe weten wij zijn wil? Dat is moeilijk. We hebben met vele gelovigen gebeden dat mijn vrouw toch beter zou worden. Toch is dit niet gebeurd. Is het Gods wil dat ik alleen achterblijf? Ik heb net in een tijdschrift, heb je al ontvangen, dat is al in de bus gerold, de bode van het heil. Een vraag beantwoord notabene van een broeder hier uit Eindhoven over deze moeilijke kwestie. En het is een van de moeilijke kwesties, niet alleen maar omdat er veel aan uit te leggen is, maar zoals ook blijkt uit deze vraag, omdat het ook verbonden is met het heel concrete leven van mensen. Het gaat hier niet om een theologisch probleem. Nou, dan kun je er ook heel wat over discussiëren en zeggen, ja, hoe zit het nou met die wil van God? Sommigen zeggen van, ja, God wil dat eigenlijk ook niet, maar hij laat het wel toe. Ja, dan zeg ik weer, als God het toelaat, dan moet hij het ook op een of andere manier willen. Maar als hij het absoluut niet wil, dan zou hij het ook niet toelaten. Dat zijn allemaal constructies. We praten over dingen die eigenlijk te groot en te verheven over ons zijn. Moet je zeggen dat God op zichzelf dat wil, dat iemand die nog relatief jong is, zomaar uit het leven wordt weggerukt van de zijde van iemand die ander lief heeft, een moeder van een gezin met kinderen, En dat mensen stokoud worden en der dagen zat zijn en maar hier op aarde blijven. Een zinloos bestaan leiden in onze ogen. Daar komen wij niet uit, dat krijgen we niet op een rijtje. Er is heel veel over te zeggen over die wil van God. En ik zei u al, daar kun je een hele avond alweer over praten. Ook weer zo'n vraag voor een hele Bijbellezing. Daar is heel wat over te zeggen. Het is echt niet zo dat we met de mond vol tanden staan. De Bijbel geeft daar ook heel wat aanwijzingen over. Maar als je dat allemaal op een rijtje hebt staan, dan denk ik, nou heb ik het toch aardig. Ja, er zijn dikke boeken geschreven, de zin van het lijden. En als je het eind van zijn boek bent, dan denk ik, nou weet ik het een beetje. En dan kom je te staan aan het ziekbed, het sterfbed van iemand die ongeneeslijk ziek is. Nou, wat doe je nou met al die mooie theorieën? En dat is het grote verschil tussen het nadenken over, laat ik nou maar zeggen, de theologische aspect. En ik zeg helemaal niet dat het zinloos is, integendeel. Als de Bijbel erover schrijft, is het zinloos dat te onderzoeken. Alles wat de Bijbel ons over schrijft, dat is de moeite waard om daarover na te denken en de enerzijdsen en de anderzijdsen allemaal op een rijtje te krijgen. Dat is zinvolle arbeid. Maar als je aan het eind dan maar niet denkt, ik zei dat straks ook als het gaat over het wezen van Christus, als je dan maar niet denkt, zo, nou heb ik het op een rijtje. Nou heb ik het in een doosje zitten. Want er is geen doos groot genoeg om het erin te wurmen. Het blijft altijd groter. Je kunt er een aantal dingen over zeggen. Als je met elkaar eens discussieert over het probleem van het lijden, maar je krijgt niet pasklare antwoorden. En al zou je ze hebben, dan ben je aan een sterfbed daar niks mee te beginnen. Dan kun je die niet als troost komen brengen bij iemand die net een geliefde verloren heeft. Zo werkt het niet. Dan heb je daar niks aan. Ze zijn op een ander moment misschien nuttig om mensen te helpen met bepaalde intellectuele problemen. Van hoe zit dat nou? Nou, dan kun je misschien een paar dingen aanreiken. Maar er zijn heel veel onder ons. Het gaat niet alleen maar over het sterven of over ziekte. Het gaat ook over andere dingen. Of mensen die zich afvragen waarom ze alleen in het leven moeten blijven. Het gaat over mensen die zich afvragen waarom geen werk meer hebben. Mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Noem maar op. Er zijn zo ontzettend veel vragen. En ik vind ook het mooie bij die vragen. Dat klinkt nou misschien goedkoop, maar dat bedoel ik absoluut niet zo. Ik vind het mooie in de Bijbel dat je die vragen ook aan God mag stellen. Dan was het misschien te makkelijk gezegd van ja, dat is onerbiedig en dat mag je allemaal niet vragen. Als ik in Psalm 44 lees hoe die waaroms naar de hemel geslingerd worden. Als ik het even zo mag uitdrukken. Dat mag. Het hele boek Job is één groot waarom, Heere God. Die vrienden wisten dat allemaal precies. Maar Job dacht zelf ook dat hij het snapte en daarom klopte het allemaal niet. En daarom maakte die Heere toch op een bepaald moment verwijten. En aan het einde zie je dan als de Heere God gaat spreken dat er dan geen antwoorden komen. Dan denk je, nou gaat de Heere God het uitleggen waarom dat lijden nou geweest is. Maar de Heere God vertelt zelfs niet eens van dat gesprek met de Satan. Dat was al wel handig geweest als de Heere God dat had gezegd. Dan had Job tenminste begrepen wat er allemaal achter zat. Helemaal niks. De enige boodschap is, Job, als je zelfs nu al van mijn scheppingswerk eigenlijk niks begrijpt. Hoe wou je dan begrijpen hoe ik deze wereld bestuur en hoe ik... Als de wereld al te groot is om te begrijpen hoe die gemaakt is. Hoe zou je kunnen begrijpen hoe ik dat allemaal bestuur. Hoe dat allemaal in elkaar zit. Dat is te groot voor je. Wij zijn te klein om dat te snappen. Maar juist bij die kleinheid hoort ook de kinderlijke eenvoud van het vertrouwen. En ik zeg dat niet om goedkoop te zijn. Want we weten dat allemaal uit ervaring. Hoe moeilijk dat op bepaalde momenten kan zijn om dat vertrouwen te hebben. En toch hoort dat tot de essenties van het christelijk geloof. Om tegen God te kunnen zeggen, ik begrijp soms niks van u, maar ik vertrouw u. En het is beter dan andersom. Dat je alles van hem begrijpt, maar hem niet vertrouwt. Vertrouwen betekent, ik hoef het ook allemaal niet te begrijpen, maar ik weet dat het bij u in goede handen is. En u zult er wel uw wijze bedoelingen mee hebben, maar ik snap het niet. Maar hoeft ook niet. Dat is vertrouwen.